Wij gaan lezen uit het evangelie naar Matteüs. Op zo'n plek als hier is het altijd wel mooi om te vertellen dat deze vertaling waaruit ik lees vroeger de Voorhoevenvertaling heette. Want de eerste versie daarvan is gemaakt door Hermanus Cornelis Voorhoeven, die hiernaast woonde en dit gebouw gesticht heeft. En later herzien is door zijn zoon Johannes Nicolaas Voorhoeven. Maar intussen, sinds al heel wat jaren alweer, heet het de Telos-vertaling, omdat het een uitgave is van verschillende uitgeverijen tezamen. Wij lezen uit Matteüs, en dit is dus ook de vijfde of zesde versie van diezelfde vertaling. Hij groeit een beetje mee met de tijd. We lezen uit Matteüs 8. Het onderwerp is het grote geloof. En hier horen we zo'n voorbeeld van een groot geloof. Matteüs 8, vers 5. En toen Jezus Capernaum was binnengegaan, kwam een hoofdman naar hem toe, die hem aldus smeekte. Heer, mijn knecht ligt thuis verlamd en lijdt vreselijke pijn. En hij zei tot hem, ik zal komen en hem genezen. De hoofdman echter antwoordde en zei, Heer, ik ben niet belangrijk genoeg dat u onder mijn dak binnenkomt. Maar spreek slechts met één woord en mijn knecht zal gezond worden. Want ook ik ben een mens onder gezag van anderen en heb soldaten onder mij en ik zeg tot deze ga en hij gaat en tot een ander kom en hij komt en tot mijn slaaf doe dit en hij doet het. Toen Jezus nu dit hoorde, verwonderde hij zich. En zei tot hen die volgden, voorwaar ik zeg u, bij niemand heb ik zo'n groot geloof in Israël gevonden. Ik zeg u echter dat velen zullen komen van oost en west en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen in het koninkrijk der hemelen. De zonen van het koninkrijk echter zullen worden uitgeworpen in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. En Jezus zei tot de hoofdman, ga heen en zoals u geloofd hebt, laat het u gebeuren. En zijn knecht werd op dat uur gezond. De tweede episode vinden we in hoofdstuk 15. Matteüs 15 vanaf vers 21. En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar de streken van Tyrus en Sidon. En zie een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep de woorden, erbarm u over mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter is ernstig bezeten. Hij antwoordde haar echter geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem aldus, stuur haar weg, want zij roept ons na. Hij antwoordde echter en zei, ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Zij nu kwam en huldigde hem en zei, Heer, help mij. Hij echter antwoordde en zei, het is niet juist het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Zij echter zei, jawel heer, want ook de honden eten van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zei tot haar, o vrouw, groot is uw geloof. Mogen u gebeuren zoals u wilt. En haar dochter werd gezond van dat uur af. Tot zover lezen we uit het Matteüs-evangelie, want dit zijn de enige twee voorvallen, of ik moet een blackout gehad hebben, waar gesproken wordt over dat grote geloof. Ik roep nog even in herinnering dat wij de eerste avond in september gesproken hebben over het zaligmakend geloof. Dat is het geloof waardoor een mens behouden wordt. En ik heb u ook gezegd toen al en ook verschillende keren daarna, dat wij in alle volgende keren spreken over het geloof als dat wat een christen praktisch op de been houdt. Je zou kunnen zeggen, daar gaat het niet om het geloof dat je in de hemel brengt, maar het geloof dat je de aarde doorbrengt. Dat je het leven doorbrengt vanaf dat je tot geloof kwam tot je laatste ogenblikken hier op aarde. Per geloof in een zeer praktische zin. Als het om de behoudenis gaat, dan heeft het niet zoveel zin om over een klein of een groot geloof te spreken. Geloof is geloof en als je gelooft, dan word je behouden. Maar in de praktijk van het leven maakt het een enorm verschil. En we hebben de eerste avond, 11 oktober, ons bezig gehouden met de vraag van het kleine geloof. Die uitdrukking vind je een aantal malen in het Matthäus-evangelie. Een keer of 5, 6, hangt er vanaf hoe je telt. En die hebben we allemaal nagelopen. En we hebben gezien hoe praktisch dat is. Je kunt een klein geloof hebben, dat betekent weinig vertrouwen op God. Je zorgen maken, jezelf bang maken, aan het twijfelen slaan, noem maar op. Allemaal doordat je te weinig vertrouwen op God hebt. Dat is het klein geloof. En God wil dat we een groot geloof hebben. En dus hebben wij de vorige maal, inderdaad op verkiezingsavond, hebben wij ons bezig gehouden met een groeiend geloof. En we hebben gezien hoe de Heer Jezus aan zijn discipelen duidelijk maakt hoe het geloof kan groeien. Want ze vroegen zelf aan hem, Heer, geef ons meer geloof. En dat heeft de Heer Jezus toen uitgewerkt. Nou, als je van een klein geloof overgaat naar een groeiend geloof, dan kom je vanzelf uit bij het grote geloof. En alweer moeten we zijn bij het Matthäus-evangelie. En ik moet u eigenlijk ter inleiding een paar woorden zeggen in het algemeen over dit bijzondere evangelie. Elk evangelie is bijzonder, maar ze hebben allemaal toch hun eigen betekenis, hun eigen doel, hun eigen opzet. Nou, Matthäus is heel duidelijk het evangelie bestemd voor Israël. Voor Joden, of ze al geloven of nog niet geloven. En de bedoeling van het evangelie is in de eerste plaats om duidelijk te maken dat Jezus waarachtig de Messias van Israël is. Messias betekent gezalfde. Hij is de gezalfde koning van Israël. En dat doet Matthäus door bij allerlei gelegenheden citaten te geven uit het Oude Testament. En daarmee als het ware te zeggen, zie je, Jezus is de vervulling van elk van die profetieën. Dat gebeurt om de haverklap. Aan het eind van het evangelie kun je er niet langer aan twijfelen. Ik heb ooit een vriend gehad in Canada. Ik had pas nog weer contact met hem, maar we hebben elkaar lang niet gezien. En die vertelde mij hoe hij tot geloof was gekomen. Hij had op straat een Nieuw Testament gevonden. En hij begon te lezen, bij de eerste bladzijde, dat doe je meestal met een boek, Matthäus 1, dat was even doorbijten, want dat is een geslachtsregister. Maar gelukkig hield hij vol. En hij zei, toen ik bij Matthäus 28 was aangekomen, was ik bekeerd. Ik wil een mooi verhaal. En hij dient de Heer nog steeds, maar op allerlei manieren, heel actief. Een fraai verhaal, hoe het woord zijn eigen kracht doet. Alleen het bijzondere was, hij las een evangelie dat helemaal niet in de eerste plaats voor hem bedoeld was. Wel in de tweede en de derde en de vierde en de vijfde plaats. Maar het was voor Israël bedoeld. Om Israël duidelijk te maken wie Jezus is. Maar het tweede wat het boek doet, dus in de eerste plaats aantonen Jezus is de Messias. Het tweede wat het boek doet, is duidelijk maken dat Israël dat niet heeft willen accepteren. En daarin zit een merkwaardig mysterie. Misschien wel een van de grootste mysteries van de geschiedenis, zou je kunnen zeggen. En dat is dit. Hoe komt het dat honderden miljoenen mensen uit de volkerenwereld Jezus hebben leren erkennen en aanvaarden als de Messias van Israël, maar ook als hun persoonlijke verlosser en Heer? En hoe komt het dat van het volk Israël zelf dat maar een paar procent is geweest door de geschiedenis heen? Dat is wonderbaarlijk. Dat is eigenlijk normaal niet te verklaren. Maar dat geldt voor heel veel dingen die Israël betreffen. Ze zijn niet in normale termen te verklaren. Daarvoor is het ook een wonderbaarlijk volk. Dus dat is het tweede. Laten zien dat Israël het niet heeft willen accepteren. En dan komt Matthäus tot het derde punt. Dat gaat natuurlijk niet zo in volgorde. Hij behandelt eerst het eerste, dan het tweede en het derde. Maar die lijnen zie je door dat hele evangelie heen. En dat derde punt is dat hij laat zien dat de volkerenwereld het wel heeft geaccepteerd. En dat ziet u al meteen aan het begin. We hebben nou net Kerstmis achter ons. En trouwens, in de Russische kerk lopen ze altijd 12 dagen achter. Dus die hebben het net gevierd. En dan komt natuurlijk ook altijd het verhaal aan de orde van de wijzen uit het oosten. En dan zie je dat Johannes, dat Matthäus al helemaal in het begin van zijn evangelie wil zeggen, kijk, die Joden die vatten het helemaal niet. Maar deze mannen die van ver weg kwamen, die zijn sterren gezien hadden, die hadden het wel gezien. En hoe ze het geweten hebben, weten we niet, misschien door de profetie van Biljam. Maar ze hebben geconcludeerd toen ze die bijzondere ster zagen, er moet een koning in Israël geboren zijn. En dus gingen ze daarheen en dan stellen ze de boeiende vraag, die toch elke Jood in een staat van opwinding zou moeten brengen. Waar is de geboren koning van de Joden? En het frappante is dat die farizeeërs en schriftgeleerden dat natuurlijk onmiddellijk weten. Die hadden hun theologische kennis goed op een rijtje. Dus die zeiden meteen, Micha 5 vers 1, en gij Bethlehem, even zijt gij klein om te wezen, enzovoort. Dus ze zeiden tegen die wijzen, als het ergens gebeurd moet zijn, dan moet het in Bethlehem zijn. En die wijzen togen naar Bethlehem, maar geen van die schriftgeleerden ging mee. Zie, dat is nou het mysterie. Zij kennen het woord, aan hen zijn de woorden Gods toevertrouwd, schrijft Paulus in Romeinen 3. Maar wat hebben ze ermee gedaan? Hetzelfde kun je trouwens vragen van de geschiedenis van de christelijke kerk, hoor. Dat is nog even vers 2. Want daar lijkt zich die hele geschiedenis weer te herhalen. Als het gaat over de schriftkennis aan de ene kant en het ongeloof aan de andere kant. Maar die schriftgeleerden gingen niet kijken. Die wijzen wel. En daarmee zegt Matthäus al op de tweede, derde bladzijde van de Bijbel, kijk, van zijn evangelie, kijk, zo is het gegaan. De Heer Jezus vervulde de profetie. Op die eerste bladzijde begint dat al meteen. Met de profetie uit Jesaja 7. De maagd zal zwanger worden. Maar de Joden gingen niet kijken. Ze kenden de schriften. Ze kenden het woord uit Michaël 5. Dus ze wisten het hoe de Bethlehem zijn. Maar ze hadden geen belangstelling om te gaan kijken. De wijziging. Met andere woorden. Al vanaf de geboorte waren het de heidenen die het pakten. En Israël pakte het niet. Nou gaat Matthäus niet proberen een antwoord te formuleren op de vraag hoe dat nou kan. En eigenlijk weten wij dat ook nog steeds niet. Daar is al heel wat over gefilosofeerd en gespeculeerd, maar we weten dat niet. Het hoeft ons ook niet bezig te houden. Maar ik heb u dat allemaal verteld om u te laten zien wat er nou gebeurt in Matthäus 8 en Matthäus 15. Want dat zijn de twee personen, die hoofdman en die vrouw, van wie de Heer Jezus zegt, zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Hoor je dat? In Israël niet gevonden. Want die beide personen waren niet Joodse mensen. Die hoofdman was een Romeinse centurio, zoals dat heet. Centurio, daarin zit het woord centum, dat betekent 100. U weet ook, 100 cent maakt 1 euro. En dat is hetzelfde woord, een hoofdman over 100. Die had dus een regiment onder zich van 100 personen. Een Romeinse hoofdman. Zo'n centurio stond ook bij het kruis. Daar legt Matthäus natuurlijk ook grote nadruk op dat toen de Heer Jezus gestorven was, het een Romeinse centurio was. Die begreep uit die lijdensgeschiedenis wie Jezus werkelijk was. Terwijl de mensen daaromheen het blijkbaar totaal ontging. Dus dat is de ene, een Romeinse centurio. De andere, in Matthäus 15, is een Canaanese vrouw. Of zoals het ook genoemd wordt, een Syro-Fenicische vrouw. Maar één ding is duidelijk, het is geen Joodse vrouw. Ze hoort tot de heidenwereld. Beiden behoren tot de heidenwereld. Dus ook hier zie je wat de boodschap van Matthäus is. Kijk nou toch eens, zegt hij. Als het gaat om grote daden van geloof, dan heeft de Heer Jezus die al aangetroffen bij mensen die niet uit Israël afkomstig waren. En daarom zegt de Heer Jezus ook, we hebben dat gelezen, dat is een heel ernstig woord in Matthäus 8. Voorwaar, ik zeg u, ik begin meteen even bij de conclusie, aan het eind van vers 10. Ik zeg u, bij niemand heb ik zo'n groot geloof in Israël gevonden. Ik zeg u echter, dan komt de conclusie. dat velen zullen komen van oost en west. Met andere woorden, uit alle windrichtingen, uit de volkerenwereld. En ze zullen met Abraham, Isaac en Jacob, dus notabene de aartsvaders van Israël, aanliggen in het koninkrijk der hemelen. De zonen van het koninkrijk echter zullen worden uitgeworpen in de buitenste duisternis. Die uitdrukking zonen van het koninkrijk komt 2 keer voor in dit evangelie. In heel verschillende betekenissen. Hier wil de Heer Jezus ermee zeggen, kijk, van wie was dat koninkrijk nou oorspronkelijk? Voor wie was het bedoeld? Jezus is de Messias van Israël. Waar is de geboren koning der Joden? En boven het kruis stond ook niet geschreven, dit is de koning van de wereld. Zoals de Heer Jezus later zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nee, hier hangt de koning der Joden. Dus degene voor wie het koninkrijk in de eerste plaats bedoeld was, dat was het Joodse volk. Zij waren van huis uit de zonen, zeg nou maar de kinderen of de zonen en dochters van het koninkrijk. Aan hen kwam het allereerst toe. Maar je krijgt het nooit automatisch. Dat geldt voor christenen, al ben je in een nog zo christelijk gezin groot geworden, al heb je het zo goed met de paplepel ingegoten gekregen, het wordt nooit automatisch jouw erfdeel. Je zult het persoonlijk door geloof je eigen moeten maken. Het moet jouw geestelijk bezit worden. Dus je kunt wel een zoon van het koninkrijk zijn, in die zin dat het koninkrijk aan jou is toegezegd. Maar daarmee heb je het nog maar zo niet. Dat zie je nou Johannes 3 bij Nicodemus, die komt bij de Heer Jezus en die zegt, Rabbi, wij weten. En dan zegt de Heer Jezus, jij weet helemaal niks. Af en toe kon hij toch, zouden wij zeggen, behoorlijk kras uit de hoek komen. Dat zie je bij die Canaanese vrouw ook. Op het onaardige af. En als daar iemand op bezoek komt, nog zo'n knap theoloog, de grootste leraar in Israël, en die begint met te zeggen, wij weten dat u een gezant bent van God gezonden, een leraar van God gezonden, want niemand doet zulke tekenen als hij, dan zou je zeggen, nou bedankt voor het compliment hoor, nou bedankt. Maar de Heer Jezus zegt, je weet helemaal niks. Want als je niet wedergeboren bent, dan kun je het koninkrijk Gods niet eens zien. Laat staan binnengaan. Met andere woorden, je mag dan de leraar van Israël zijn, je mag dan een Israëliet zijn, je mag dan een Jood zijn, je mag dan deel hebben aan de belofte van Abraham, Isaac en Jacob. Maar als je niet wederom geboren wordt, gaat het allemaal aan je neus voorbij. Wat een schokkende boodschap. Maar goed, Nicodemus heeft het heus wel opgepikt hoor. Het is wel goed gekomen met hem. Maar soms moet je het de mensen eventjes midden in hun gezicht zeggen. Daar staat het. Ik ken het verhaal van Franz Rosenzweig, een Duitse Jood, die ergens in de jaren 20 op het punt stond, ja laten we maar zeggen, een christen te worden. Hoe je dat voor een Jood niet zo makkelijk zo zegt, maar goed, in elk geval, hij was van plan de Heer Jezus aan te nemen en misschien ook toch inderdaad zich wel bij de christelijke kerk aan te sluiten. Zo was hij onder de indruk van de persoon van Jezus. En toen, na een nacht worstelen, kwam hij tot het besluit om het niet te doen. En hij zei bij zichzelf, Jezus zegt wel, ik ben de weg, de waarheid en het leven, maar dat geldt voor de volkerenwereld. Jezus is de weg waardoor ook de volkerenwereld tot God kan komen. Maar dat hebben wij Joden niet nodig. Wij zijn al bij God. Er zijn heel veel nobele geesten in het Jodendom geweest, die gezegd hebben, Jezus, ze hebben me dan vaak verafschuwd, maar ze hebben ook gezegd, grote verlichte geesten zoals Maimonides in Spanje, die zeiden, Jezus heeft een grote rol gespeeld in de weg van God met deze wereld. Hij is natuurlijk niet de Messias, hij is niet de koning van Israël, maar God heeft Jezus gebruikt om alle mensen in de hele wereld bekend te maken met de God van Israël. Niet zo lang geleden, misschien was het wel 2016 of 15 anders, is er een verklaring verschenen van een aantal leidende rabbijnen waarin ze datzelfde zeiden en spraken over de historische rol van Jezus. Jezus is natuurlijk niet de Messias, maar hij heeft wel een historische rol vervuld om de wereld bekend te maken met de God van Israël. Nou, dat is merkwaardig, nietwaar? Maar dat betekent dus ook dat een Jood zal zeggen, wij hebben Jezus dus niet nodig. Hij is voor de volgende wereld. In Amsterdam was een beroemde rabbijn, ik geloof 17e eeuw, Jacob Emden, die datzelfde verkondigd heeft. En dat is heel bijzonder, heel merkwaardig. Jezus is niet voor ons, wij hebben hem niet nodig. Terwijl Matthäus zegt, maar luister, hij is in de eerste plaats jullie Messias. Hij is niet in de eerste plaats voor die heidenen. Maar dan, ik heb u gezegd, die uitdrukking komt twee keer voor en heeft twee betekenissen. Want dan zie je later in hoofdstuk 13 dat die uitdrukking weer voorkomt. En dan is de betekenis verschoven. Dan is de betekenis uitgebreid tot u en mij. Dat wil zeggen tot ieder die deel gekregen heeft door het geloof, ook al ben je afkomstig uit de heidenwereld, deel gekregen heeft aan het koninkrijk der hemelen. Nu zijn wij de zonen van het koninkrijk. Want die oorspronkelijke zonen van het koninkrijk hebben het voor het allergrootste deel afgewezen. Dus als de Heer Jezus hier spreekt over deze hoofdman, dan was dat om Israël te beschamen. Kijk nou toch eens, een Romein, een gehate Romein zou je kunnen zeggen, want de meesten moesten natuurlijk niks van die Romeinen hebben. Dat waren bezetters, vreemde mogendheden. Kijk nou toch eens, die Romein ziet het en jullie zien het niet. Zo'n groot geloof als die man heeft, dat heb ik in Israël nog niet gevonden. Maar nou komt de vraag, wat was dan dat grote geloof van die man? Waar bestond dat dan uit? Want anders schieten we er natuurlijk nog niet veel meer op. Het onderwerp is vanavond een groot geloof. Nou, waaruit bleek dan dat grote geloof van deze man? En dat is heel boeiend om te zien. Hij komt met een boodschap bij de Heer Jezus. Mijn knecht is zeer ziek, die lijdt veel pijn. En dan zegt de Heer Jezus meteen, ik kom naar je toe en ik zal hem genezen. Vorige maal hadden we een verhaal uit Johannes 4, weet u dat nog? Dat was een Joodse hoveling. En die zei, ging precies andersom. Wilt u bij me thuis komen, want mijn zoon is doodziek. En dan zegt hij, Jezus, dat is niet nodig. Die jongen is al gezond. Precies het omgekeerde. Hier biedt de Heer Jezus aan om naar die man toe te gaan. En dan zegt die man, dat is niet nodig. Die man zegt, luister, ik ben hoofdman. Ik ben dus gewend bevelen uit te delen en die bevelen worden gehoorzaamd. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Als je officier bent in het leger, dan hoef je maar een bevel uit te spreken en het gebeurt. Dat vinden wij toch allemaal prachtig als er zo'n parade is op het plein en er roept iemand. Want al die mannen precies hetzelfde doen. Ze weten ook wat ze moeten doen, dat weet ik niet, maar zij weten dat wel. Dat is natuurlijk prachtig om te zien. Dus deze man zegt, luister, ik weet wat het is. Een woord te spreken en het gebeurt. Dus in uw wereld, zegt hij tegen de Heer Jezus, kan het niet anders zijn. U hoeft niet onder mijn dak te komen. U hoeft niet die jongen aan te raken, handen op te leggen, of al die dingen meer. Het is genoeg één woord te spreken. Nou gaan we de volgende keer, leven en gezondheid, over 4 weken, het hebben over het genezende geloof. Dus die 2 voorbeelden die ik gelezen heb, die hebben allebei wel betrekking op genezing. Maar ik ga niet over genezing als zodanig spreken. Dat komt de volgende keer. Maar wel over het feit dat deze man zo'n groot geloof had. Een groot geloof, nou komt het hoge woord eruit, is een geloof dat grote verwachtingen heeft van God. Een groot geloof is, dat is niet een soort hoeveelheid geloof die je met een stokje kan meten. Mijn geloof is 2,60 meter. Een groot geloof, dat zagen we de vorige keer ook met dat mosterdzaadje, je weet het nog wel. Het gaat er niet om dat het zo klein is en dan toch zulke resultaten heeft. Het gaat erom waar dat mosterdzaadje in geïnvesteerd wordt. Je moet het in de grond stoppen, dan komt er een boom uit. Nou, zo zie je ook, een groot geloof is een geloof dat God zo groot ziet. Of in dit geval, dat de Heer Jezus zo hoog heeft. Dat is een geloof dat hem zulke wonderbaarlijke eigenschappen toedicht. Dat één woord van Jezus, dat is wat die man gelooft, voldoende is om een geweldig wonder te bewerken. En we zullen straks bij die vrouw zien, die Canaanese vrouw, dat haar geloof van precies dezelfde makelij is. Want dat komt zo wel. Deze man heeft geweldige verwachtingen van Jezus. Zo hoog heeft hij hem zitten. Ik zei al, de hoveling de vorige keer, die zou niet op het idee gekomen zijn. Die denkt, ja, Jezus moet komen, dan moet hij een aantal rituelen vervullen. Dat heb je heel vaak, dat zullen we de volgende keer misschien wel iets meer van zien. Ik denk aan een voorbeeld in het Oude Testament. waar Naaman, notabene, deftige generaal uit Aram, bij Elisa op bezoek komt. En Elisa neemt niet eens de moeite om naar de voordeur te komen. Die stuurt zijn knecht. En die knecht zegt 7 maal onderdompelen in de Jordaan en dan komt alles goed. Goedemiddag. En hij voelt zich zwaar genomen. Want deze man heeft er een nauwlettend idee van hoe die genezing zou moeten plaatsvinden. Ik dacht, de profeet zelf komt naar buiten. En die gaat dan met zijn hand strijken over de plek. Dus magnetiseren deden ze in die tijd ook al. En hij zal zus, en hij zal dit, en hij zal zo. En dan gaat het wonder gebeuren. Maar 7 maal onderdompelen in de Jordaan, zegt, kom nou. Een klein geloof spreekt zo. Een klein geloof meent dat er heel wat aan te pas moet komen voordat zo'n genezing tot stand komt. Een groot geloof zegt, Heer Jezus, 1 woord is genoeg. Dat was natuurlijk volkomen waar, hè? Ik denk aan het voorbeeld in Johannes 18, waar de Heer Jezus die grote schare ziet. Een cohort heet dat in het Latijn, in het Romeinse leger. Zo'n Romeinse legerafdeling. Nou, die bestaat uit 6000 man. Ik kan me niet voorstellen dat... Nee, sorry, dat is een legioen. Een cohort is daar een onderdeel van. Maar 100 mannen, ik kan me niet voorstellen dat die allemaal opstenken om de dagen. Maar het zullen toch heel wat geweest zijn. Heel wat. Die kwamen allemaal om 1 persoon gevangen te nemen. Dan zegt hij, Jezus, wie zoeken jullie? Dit is zo wonderbaar. Het is soms jammer dat we al die verhalen zo goed kennen, vindt u niet? De verrassing is al weg sinds de zondagsschool. Toen we al die verhalen voor het eerst hoorden en we nog razend nieuwsgierig waren, hoe liep het af? Jezus zei, wie zoeken jullie? We zoeken Jezus van Nazareth. En dan spreekt hij eigenlijk de naam van God uit. Ik ben. Zeg maar tegen de Egyptenaren, ik ben, of tegen Israël, ik ben heeft mij tot u gezonden, zegt God tegen Mozes. Ik ben. En dan zegt de Heer Jezus alleen maar, ik ben. En wam, al die mannen vallen tegen de grond. 1 woord van Jezus, ja, dat is een groot geloof. Een groot geloof zegt, Jezus, 1 woord van u is voldoende om het wonder te bewerkstelligen. En Jezus in de conclusie zegt, het Koninkrijk God zal vol zijn met zulke mensen. Die een grote verwachting hebben van God, of in dit geval grote verwachting van de Messias, van de Koning. Die een geweldig hoge dunk hebben van de Koning. En degene die een lage dunk hebben van de Koning. En dat gold voor het gros van Israël helaas. Die zullen er buiten vallen. Nou, ik heb u gezegd, als we nu gaan kijken naar Matteüs 15. Dan zie je dat het geloof van die vrouw in feite helemaal van dezelfde makelij was. Jezus komt, hij is niet zo vaak buiten het land geweest. Eigenlijk zijn dit ook nog maar grensgebieden min of meer. De streken van Tyrus en Sidon, vandaag horen ze tot het grondgebied van Israël. En zie, daar was een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam. En die riep, erbarm u over mij, Heer, zoon van David. En bijzonder is dat ze zoon van David zegt. Dat wil zeggen, de zoon uit het huis van David. Dus degene die recht heeft op de troon. De troon van David. Degene die recht heeft als Messias van Israël. Dus wonderbaarlijk genoeg spreekt zij hem aan in een hoedanigheid die typisch voor Israël geldt. Je zou kunnen zeggen, doordat ze hem zo noemt, heeft ze zichzelf al buiten haakjes geplaatst. Ze heeft daarmee al aangegeven, dat is niet voor jou. David regeert over Israël. Hij is de koning van Israël. Hij heeft niets te maken met die Canaanieten, die hebben hun eigen koningen. Zoon van David. Mijn dochter is ernstig bezeten, alsjeblieft, Heer, help mij. Jezus antwoordde haar met geen woord. Ik heb eens een keer een preek gehoord op vakantie van iemand die wel tamelijk vrijzinnig was. En die had ook nogal commentaar op Jezus. Die vond dat maar helemaal niks. Dat krijg je tegenwoordig, hè. Dat wij 2000 jaar later gaan zitten uitmaken of Jezus zich eigenlijk hier wel netjes gedragen heeft. Want daar kwam het eigenlijk wel op neer. Dat is toch niet aardig? Nou, de meesten van ons zouden dat toch ook vinden? Als een vrouw met zo'n verschrikkelijk probleem je komt aanschieten en je antwoordt met geen woord. Maar Jezus heeft een plan. En dat plan is er bij die vrouw iets uit te krijgen dat anders niet gebeurt. Als hij meteen gezegd had, uw dochter is genezen geheen, dan was nooit dit statement gemaakt. Zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Dat geloof moest zichtbaar worden. Je kunt ook wel zeggen wat ontzettend triest voor Abraham dat hij zo moest offeren. Wat erg nou toch, hoe kan God dat nou doen? Ja, maar je vergeet dan dat daardoor iets zichtbaar werd in Abraham dat anders nooit zichtbaar zou zijn geweest. Namelijk een groot geloof. Door het geloof, zegt Hebreeën 11, heeft hij zijn zoon geofferd. Althans, hij was bereid zijn zoon te offeren, maar ook Hebreeën 11 zegt, hij heeft hem bij wijze van spreken ook inderdaad uit de dood teruggekregen. Zijn geloof was zo groot dat hij dacht, ja, God heeft mij alles beloofd in mijn zoon Isaac. Dus als God nu eist dat ik hem dood, dan zal hij hem ook wel weer laten opstaan uit de doden. Kan niet anders. Kijk, dat is nou een groot geloof. Dat zulke verwachtingen heeft van God en bereid is God te gehoorzamen zonder te gaan zitten uitrekenen. Ja, maar dat kan helemaal niet, Heer. Dat moet zo niet. Maar doordat God hem deze zware opdracht gaf, kwam dat geloof eruit dat we anders nooit gezien zouden hebben. En dat is bij deze vrouw ook zo. Hij zwijgt. En de discipelen die beginnen ook een beetje zenuwachtig te worden. Want die vinden dat ook maar een nare situatie. Maar die zeggen dan niet, luister toch naar die vrouw. Die zeggen, stuur haar weg. Want ze roept ons na. Zo zaten zij dan in elkaar. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dan moet je even weer voorstellen, dit is Matthäus die dat schrijft. En hij schrijft voor Israëlieten. En ik heb u al verteld, de Frans Rosenzweig en al die anderen, die zeiden, nee, Jezus is juist gekomen voor de volkerenwereld. Dat was de grote ontdekking van die rabbijnen die zeiden, Maimonides, Jacob Emden, noem ze al, en dan die verklaring van enige tijd geleden, Jezus heeft een wonderbaarlijke taak verricht voor de volkerenwereld. Maar daar hebben wij als Israël niks mee te maken. En nu zegt Jezus, wacht even, het is net andersom. Ik ben helemaal niet in die volkerenwereld gestuurd. Zelfs de wijzen uit het oosten zeggen niet waar is de koning van de wereld. Die zeggen waar is de koning van de Joden. Wij komen om de koning van de Joden te aanbidden. Hij kwam om de belofte van de vaderen te vervullen en het rijk op te richten waarvan Israël het middelpunt zou zijn. Goed, alle volken zouden daar wel in betrokken worden, maar het ging toch in de eerste plaats om Israël. Psalm 2, ik heb mijn koning gezalfd over Sion. Dus Jezus knoopt hier aan bij zijn eerste zending. Ik ben gekomen voor Israël. Maar ik kan me zo voorstellen als ik iets weet van zijn liefderijk hart. Dat hij hier als het ware verlangend uitziet naar de reactie van deze vrouw. Een reactie van geloof. Wat moest die vrouw zeggen? Nou, ze had kunnen zeggen wat je vandaag op allerlei manieren kan horen. Ze had kunnen zeggen, is niet eerlijk. Dat hoor je, God is niet eerlijk. God is niet fair. Hoe kan dat nou echt God zijn als hij zulke dingen doet? Met andere woorden, wij gaan daarboven zitten en als rechter oordelen over hoe God eigenlijk zou moeten zijn, voordat wij bereid zijn hem te accepteren. Dus dat is een God die eerst in onze logische doosjes is gepropt en daarna zijn wij bereid om die God te aanvaarden als nou, misschien dat nog niet eens zelfs. Maar in elk geval, God wordt bijvoorbeeld al afgewezen, want hij voldoet niet aan onze criteria. Ik ben alleen gezonden tot het huis Israëls, tot de verloren schapen van het huis Israëls. En dan kan die vrouw roepen, dat is gemeen, dat is niet eerlijk, en waarom hebt u nou niks voor mij? Maar zij erkent dat. Jezus doet er nog een schepje bovenop. Het is niet juist het brood van de kinderen te nemen, dat zijn de kinderen van het huis Israëls. Dat zijn die zonen van het koninkrijk waar we het straks over hadden. En dat aan de honden te werpen. Nou ja, nou wordt het wel erg grof. In onze cultuur hebben wij bij het woord hond, meestal niet iedereen van u, positieve gevoelens. Want wij kennen honden vooral als huishonden, als schoothonden. Misschien nog wel van schaapherders, trouw bewaakt wordt door de hond. Maar allemaal lieflijke, romantische beelden. Dat was in Israël niet zo. Daar wordt over honden praktisch uitsluitend negatief geschreven. Een hond is een onrein dier, houd het op een afstand. Zelfs in het bijna de laatste bladzijde van de Bijbel lezen we nog, buiten zijn de honden. De hond als huisdier, dat was eigenlijk totaal geen werkelijkheid. Dus als deze vrouw, als de heidenen vergeleken worden met honden, dat is hard. Maar nogmaals, alleen deze harde taal kan haar brengen tot deze fantastische geloofsuitspraak. Dat heeft ze niet van zichzelf. Het was niet zo dat die vrouw een uitermate sluw en slim theologisch antwoord wist te bedenken. Alsof het een kwestie van intelligentie was. Ik heb ooit eens gesproken met een vrijzinnige theoloog die orthodox was geworden. Eigenlijk zou je moeten zeggen die gewoon tot bekering was gekomen. Daar kwam het op neer. Het is al lang overleden, het is ook al tientallen jaren geleden, maar het gaf heel veel opschudding in Duitsland. Toen zij van vrijzinnig orthodox werd en binnen een jaar was ze ontslagen aan de universiteit waar ze was. Want ze was niet meer wetenschappelijk. En ik vroeg haar, waar zet het dat nou in? Wat heeft u er nou toe gebracht om de Bijbel serieus te gaan nemen? Want er kwam het op neer. Ze was gewend, ze was hoogleraar Nieuw Testament. Ze was gewend het Nieuwe Testament uit te leggen, maar dan bij alles natuurlijk te zeggen, ja, dat moeten wij zo en zo en zo verstaan. Dus dat is een van de eerste dingen die ik hoorde was, ik geloof dat het in Nepal was. Daar was iemand van Wycliffe met een Bijbelvertaling bezig en die had een Nepalees in dienst. En die Nepalees kwam door deze samenwerking tot geloof. Maar verder was deze man ontzettend weinig. Maar toen werd hij gevangen genomen, want in die tijd mocht dat absoluut niet, dat Nepalezen tot geloof kwamen. Dus hij kwam voor de rechter te staan en toen is daar een verslag van gemaakt wat deze man zijn rechter heeft geantwoord. En toen werd ik herinnerd aan wat we lezen in Marcus 13. Als jullie zullen staan voor de rechters, maak je maar geen zorgen, want de Heilige Geest zal je op dat moment te binnen brengen wat je moet zeggen. En toen realiseerde ik me ineens, terwijl ik dat vers vele malen aan mijn student had uitgelegd, en eigenlijk daarmee de grond in geboord had. Toen ontdekte ik ineens, dit is geestelijke werkelijkheid. Zo gaat het echt. En dat is voor haar een enorme verandering in haar leven geworden. Maar het gaat me nu om deze eenvoudige man. Die bijna nog niets wist van het christelijk geloof. Maar zijn hart aan de Heer Jezus had gegeven. De Heilige Geest woonde in hem. En de Heilige Geest liet hem dingen zeggen die normaal niet te begrijpen zijn. Dat is wat met deze vrouw gebeurt. Zij komt tot deze geweldige geloofsuitspraak. En denk erom, lieve mensen, ik weet niet hoeveel Joden hier in de zaal zitten, maar het zullen er bitter weinig zijn. Wij zijn allemaal hondjes. Wij zijn niet de kinderen. Wij zijn niet de kinderen voor wie de Heer Jezus gekomen is. Hij kwam voor de verloren schapen van het huis Israëls. En wij zijn niet de schoothondjes, die onreine honden. Die een trap geeft. Die je misschien wat etensresten toewerpt. Misschien dat het hier toch iets meer in de richting van de huishonden gaat. Want ze zijn in elk geval daar waar het eten wordt opgediend voor de kinderen. Maar echte schoothondjes, nee, dat kende men zo niet. Maar er is van de tafel een kruimeltje dat op de grond valt. En daar zijn de honden om elk van die brokjes op te eten. Terwijl de Heer Jezus schijnbaar deze vrouw zo diep vernedert. Jij bent niet een van de kinderen. Je bent maar een van de honden. Je hoort er niet bij. Het is niet voor jou. Het eten is op tafel, is voor de kinderen, is voor Israël. Hè, moet je vanuit Matthäus voorstellen. En hij zegt tegen zijn Israëlitische lezers, luister wat die vrouw zegt. Want die kinderen hebben het helemaal niet gegeten. Er is ontzettend veel van dat brood dat op de tafel lag allemaal op de grond gevallen. En daardoor hebben wij in Den Haag het hier ook gekregen. De barbaarse volkeren aan de Noordzeekust. Want dat waren wij. Wij hoorden ook bij die hondjes, we liepen nog in berenvellen rond toen deze dingen gebeurden. Israël heeft het afgewezen voor het grootste deel. Gelukkig zijn er heel veel uitzonderingen geweest. Voor het grootste deel. En toen heeft God het evangelie laten uitgaan door al die honden. Al die onreine heidenen, die onbesneden Filistijnen. En zij hebben het mogen aannemen. Daarom is die uitspraak van deze vrouw zo groot. Ik kan me voorstellen dat het de Heer Jezus ontroerd moet hebben. Hij had haar opzettelijk hard behandeld. Maar zonder die harde behandeling was daar nooit dit mooie getuigenis uit haar mond gekomen. Wij zijn maar hondjes. Wij hebben geen deel in de belofte van Israël, lieve mensen. Wij hebben het allemaal door genade ontvangen. En Paulus in Romeinen 9 tot 11 maakt duidelijk dat eigenlijk menselijk gesproken het komt doordat Israël het heeft afgewezen. Van het eten op de tafel hebben zij maar weinig genuttigd. Het is op de grond gevallen voor ons hondjes. En wat is nou het grote geloof van die vrouw? Wat is de overeenkomst met die hoofdman? Die hoofdman zegt als het ware, één woord is genoeg om het wonder te verrichten. En deze vrouw zegt als het ware, één kruimel onder de tafel is genoeg om mijn dochter te genezen. Daarom zegt hij, het is een groot geloof. Die vrouw liet zich niet in de war brengen door zeg maar de officiële lijn. Jezus is gezonden tot het huis van Israël. Hij is de Messias van Israël. Die vrouw zegt, daar waar God aan het werk is, daar moet er ook een kruimel voor mij kunnen overschieten. Zij gaat uit boven datgene wat er geopenbaard was. En daarmee is zij een voorbeeld voor al diegenen uit de volkeren die van die kruimeltjes hebben geprofiteerd. Zoals ook u en ik van die kruimels hebben mogen eten en daardoor deel hebben gekregen aan de eeuwige zegeningen van God. En Israël heeft voor het grootste deel nog steeds niet van gegeten, maar dat komt gelukkig. Er komen nog andere tijden. Een tijd geleden dacht ik, wat zijn eigenlijk die kruimeltjes die er nog zijn in het Matthäus-evangelie voor Israël? Het beeld is zo duidelijk, Israël heeft het afgewezen, nu komt het heil tot de volken. Wat schiet er nog over voor Israël zelf? En toen vond ik mijn eerste aanknopingspunt in dat wonderbaar schone woord aan het eind van Matthäus 23. Als de Heer Jezus zegt, hoe dikwijls heb ik u willen vergaderen, gelijk een hen uitkuikend, maar jullie hebben niet gewild. Daarom, uw huis zal aan u worden woest overgelaten. Of dat is later op Jeruzalem of de tempel, beide gevallen werden verwoest. En dan staat er dit, totdat. Dat hebben heel wat vervangingstheologen eventjes over het hoofd gezien. Totdat gij zeggen zult, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Zoals het gebeurd was bij de intocht in Jeruzalem. Dat beschrijft Matthäus ook. En Matthäus maakt duidelijk dat dat ook een voorafschaduwing is van wat straks gebeuren zal. Ook Matthäus maakt duidelijk, het komt ook met Israël wel goed. Maar dat duurt nog even. Voor ons duurt het niet meer zo lang dat dat ook in vervulling gaat. Totdat gij zeggen zult, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Baruch haba b'shem Adonai. Dat is een wonderbaarlijk woord. Maar in de tussentijd zijn de kruimels uitgestrooid over deze wereld. En als wij een groot geloof hebben, ook in ons eigen persoonlijke leven, dan weten we één woord van de Heer. Eén kruimel die van zijn tafel valt, is genoeg om het wonder in uw leven te bewerken. Geloof nooit dat als het wonder uitblijft, dat daaraan ligt dat zijn kracht niet groot genoeg zou zijn. Dan is het zijn tijd niet, of er zijn andere redenen, daar is een lezing apart over te houden. Maar het ligt nooit daaraan dat hij niet groot genoeg zal zijn. Een groot geloof heeft hen heel hoge dunk van zijn macht en van zijn majesteit. God zegene zijn woord.